Henk Binnendijk, je bent 88 jaar en je denkt veel na over de dood en over wat daarna komt. Wat is het eerste, denk je, dat je gaat zien als je na de dood weer je ogen opent?
Dan hoop ik, vertrouw ik, dat het eerste wat ik zie, dat het Jezus is. Jezus zien, dat is wat ik verlang.
Dit is Dick en Daniel Geloven het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
Welkom bij Dick en Daniel Geloven het Wel, de 100ste aflevering, Dick. Een mijlpaal.
Nou, dat kun je wel zeggen.
Op 22 januari 2021, ik heb even teruggezocht, maakten wij onze pilot. En daarna hebben we wekelijks een aflevering gemaakt. Vorig jaar zelfs elke week. Welke podcast is jou bijgebleven?
Nou, ik moet toch wel, denk ik, dan de podcast met Gert van der Brink noemen. He, we hebben wel van luisteraars gehoord dat ze dat een ingewikkeld onderwerp vonden. He.
Dat stelt ervoor om de dominee, hè?
Ja, er stelt ervoor om de dominee. Dat ging erover waarom in de reformatorische kring zoveel mensen van zichzelf zeggen dat ze niet geloven. Terwijl, ja, je van de buitenkant zegt, nou, maar volgens mij zijn jullie ontzettend gelovige mensen. We hebben ook heel veel reacties op gekregen. En ik heb zelf heel erg veel geleerd van de aflevering met Marie Hansen over hoe onveilig vrouwen zich in de kerk kunnen voelen. Ik vond dat best wel een schokkend onderwerp. Heb ik ook echt veel van geleerd. En ook toen ze vertelde dat er in Hooglied een serieuze aanrandingsscène voorkomt. Ik vond dat vond ik echt een indrukwekkende aflevering.
Die had je nog niet zo gelezen.
Nee, maar jij dan? Wat zijn voor jou de toppers?
Ja, er zijn ook twee. Alexander Noordijk staat mij nog wel heel erg bij. Hè? Dat ging over de homogenezingstherapie, nummer 42, ik heb hem nog even teruggezocht. Was een heel heftig verhaal. Hij vertelde in tranen wat het bidden voor zijn seksuele geaardheid en eigenlijk een omkeer in zijn leven, wat dat had gedaan en hoe intens dat voor hem was. Ook echt wel heftig. En David de Vos, die over de genezingsdienst bij opwekking sprak en daar vooraf bij ons in de podcast over vertelde. En we kregen echt een mooi en inhoudelijk gesprek. Een ontzettend aardige vent. En ja, voor wat ik vind een radicale genezingsprediker, wel een verrassend genuanceerd praten over genezing en wat dat doet en hoe je daarover nadenkt en mee bezig is. Vond ik wel een mooi gesprek.
Ja, dat viel me toe bij hem ook echt op. Dat was echt heel bijzonder.
Ja, en vandaag hebben we weer een hele bijzondere gast in ons midden. Henk Binnendijk, je bent ondanks je hoge leeftijd naar onze studio gekomen. Wat fijn, welkom.
Dankjewel.
Het zal een wat andere aflevering zijn dan je als luisteraar misschien gewend bent. We zijn heel benieuwd juist naar het persoonlijke verhaal van Henk en daarover met hem spreken. Maar ook hoe hij kijkt naar christenen in Nederland en wat hij ons als christenen toewenst. Maar Dick, jij hebt je verdiept in de bio van Henk.
Ja, Henk, allereerst geweldig dat je hier bent. Mensen en ook zeker de oudere luisteraars die kunnen jou kennen als presentator van echt wel talloze tv- en radioprogramma's van de EO, denk ik. Je wordt vaak een EO-corrivee genoemd. Je hebt volgens mij meer dan 20 EO-jongerendagen gesproken. Ik zie je even denken.
27
EO Jongerendagen. En het meest bijzondere tv-interview dat je hebt gehad is misschien wel met Henny Huisman geweest, die daarbij helemaal in tranen raakte. En Henny Huisman vertelt, of heeft later ook wel verteld, dat een aflevering was die ook door oud-Sovjet-leider Michail Gorbachev is gekeken, omdat hij toevallig op dat moment in Nederland was. Klopt dat verhaal?
Ja, dat klopt.
Met ondertiteling, denk ik.
Hij heeft toen contact gekregen met Gorbachev. Ja? Maar daar ben ik niet bij betrokken geweest. Maar dat verhaal klopt.
Ja. Je bent als hervormd jongetje tot een actief geloof gekomen. Of nou, je was al geen jongetje meer volgens mij, maar je was al in de 20. Je bent toen niet in het bedrijf van je vader gegaan. Ondanks dat wel echt van je verwacht werd, toch? En zonder zicht op inkomsten, omdat je je voor iets anders geroepen voelde. Je hebt tientallen jaren gesproken in kerkdiensten van evangelisch tot hervormd, volgens mij. Ik heb ook wel eens onder je gehoor gezeten. Je hebt zoveel boeken geschreven dat ik de tel ben kwijtgeraakt. Misschien weet je het zelf.
Nou, het staat in het laatste boek wat ik uitgegeven heb, maar ik tel liever niet.
Nee, want je telt niet. Nee, dat is niet.
Tellen is niet helemaal bijbels om het zo bij te houden.
Nou, er zit vaak een verkeerde geest achter. Oh, ja. Bij David is ook. Ik wil wel eens weten over hoeveel mensen of ik koning ben. En als een dienaar zei je dat moet je niet doen. Hij deed het toch en het was kwaad in de ogen des Heren. En hij moest er een hoge prijs voor.
Komen wij met onze 100ste aflevering, Dick?
Ja, precies. Nee, wij tellen gewoon.
Het zijn eigenlijk al 102, hè, dus dat scheelt dan weer.
Maar het is wel mooi, Henk, dat je dan even dat tellen van ons een beetje relativeert. Dat
precies.
Toch wel je hebt ook een aantal boeken over de hemel geschreven. Daar gaan we het in deze podcastaflevering ook zeker over hebben. Je bent nu 88. Hoe gaat het met je?
Als ik het compleet zeg, als mensen het op straat aan mij vragen, hoe is het met je, dan zeg ik verdrietig en dankbaar. verdrietig vanwege wat er in ons gezin gebeurd is, met een kind van ons wat daarbij overleed. Maar heel dankbaar. Mijn vrouw en ik zijn allebei boven de 80. We zijn allebei gezond. We wonen in een leuk huis met een grote tuin waar 20 bomen in staan. Dan weet je even hoe groot die tuin is. We zijn allebei gezond. We zijn allebei gelukkig. Wij hebben een, ondanks dat kind wat we verloren hebben, we hebben dus nog 4 kinderen over. 12 kleinkinderen. Die zijn fantastisch voor ons. Ook voor elkaar. Dus ik heb heel veel reden om dankbaar te zijn. Ja. En ik mag op deze leeftijd nog wat doen in het Koninkrijk Gods. Dat is mijn grootste vreugde.
Ja. Ja. Want hoe is het met de gezondheid?
Ik ben 2 maanden geleden begonnen, gestopt met preken, omdat ik ergens sprak. En daar moest ik een uur spreken en toen een uur vragen beantwoorden. En toen was ik niet meer in staat om van het podium af te komen.
Oh ja.
Toen moesten ze me van het podium af helpen, de trap af naar beneden. Dat was een signaal dat we zeiden, ja, we moeten daar toch wat aan
doen. Dus
wat
te intensief was dat?
Ja, het leven is sowieso gauw te intensief, denk ik. En toen ben ik gestopt met preken voor een half jaar. In mei begin ik weer.
Oké, maar je bent wel vanuit Rijnsburg, waar je woont, helemaal hier naar Amersfoort gereden.
Ja, maar
langs de natte sneeuw op de weg.
Jawel, maar ik heb een goede vriendin. Die is getrouwd met Tom Tom. En die brengt me altijd, denk ik.
Ja, dus dat kastje, dat helpt je dan weer. Dat helpt je dan weer verder.
Ja.
Maar je zei inderdaad over overlijden van je zoon, of van jullie zoon. Dat is nog niet zo lang geleden.
Dat is nu, moet ik even denken hoor, ruim 2 jaar, nog bijna 3 jaar geleden.
Ja.
En dat, ik ga er niet op in verder, maar dat mensen zeggen wel eens, die onzinnige dingen van de tijd heelt alle wonden. Of je moet het een plek geven. Ja. Waanzin. Die plek, Bonhoeffer heeft daar een goede uitspraak over gedaan. Die zei, mensen zeggen wel, God zal die lege plek opvullen. Hij zegt, maar geloof mij, dat is niet waar. God vult die lege plek niet op. Hij laat hem open. Hij zal je wel de kracht geven om daarmee te kunnen leven.
Ja.
Ik zou het vreselijk vinden als die plek weg was.
Ja, precies. Die plek is er. Die plek is er. En die lege plek. Ja.
Mijn vrouw huilt bijna elke dag.
Ja. Ja, is dat verdriet is intens.
Hoe ga je verder naar zoiets? Ik kan me ook voorstellen dat er luisteraars zijn die dat hebben, die hebben ook zoiets hebben meegemaakt. Hoe ga je verder?
Nou, daarin geldt, en daar wil ik straks graag nog een paar dingen over zeggen, ook in ander verband. Wat heb je met God? De vraag die ik vaak aan mensen, ook in samenkomst, stelt: wat heb je met God? Wat heb je met Jezus? Wat heeft God met jou? Wat heeft Jezus? En als je een relatie met God hebt, maakt dat een hemelsbreed verschil. Dan praat je erover, God geeft dingen aan, hij helpt je. Maar het gat blijft open.
Ja. Komen wij zo nog verder dan over te spreken? En je zegt, in mei ga je weer spreken in kerken. Wat voor dingen doe je dan nog? Wat staat er op de planning?
Ik zei dat in mijn gebed al even.
Ja, want je hebt voor deze podcast, dat moet ik wel even zeggen, gebeden. En je bad vooral eigenlijk voor jezelf, voor juiste woorden. Dat is wat je vooral zei.
Ja. Hè? Ja, wat mij daar heel erg bij raakte, is dat je zei, en toen dacht ik, die ga ik onthouden. Laat me niet in de weg staan.
Ja, dat vond ik die boom. Help me, Heer, om u niet in de weg te staan.
Ja, dat.
Wat presenteer je als je op je preekstoel staat?
Ja, ga je ertussen staan, tussen het licht en de mensen? Of,
preken is wat Jesaja zegt. We moeten voor de Heer een weg banen in de wildernis. En dan zullen mensen zeggen, zie, daar is God.
Ja.
God moet aan het woord komen. En dat is, ja, als je relatie met God hebt, wil je dat ook graag. Dat is echt een oprecht verlangen in mijn hart, wat God in me uitgewerkt heeft. Heer, uw naam worden geheiligd.
En dat is dus ook waarom je ook op 88-jarige leeftijd nog zegt, ik ga de kerk in, ik ga erover spreken.
Ja, en het oud worden is een geweldige zegen in het Koninkrijk God. Dan kom ik even op een ander onderwerp, maar dat pak ik erbij, denk ik. Als het te lang duurt, dan steek je vinger op.
Ja, dat doen we.
Een van de grootste vijanden van de kerk, van de christenen, is eenzijdigheid. En iedere jonge prediker is eenzijdig. Dat kan niet anders, want God is veel te groot om dat in een korte tijd een beetje te kunnen bevatten.
Ja, en je hebt iets gezien van God, je bent er enthousiast over en dat is wat je dan gaat brengen. Ja.
Ja, en daardoor krijg je over al die verschillende kerken, want de een zegt ja, dit is het en de ander zegt... En de Bijbelse waarheden bestaan heel vaak uit twee componenten. Je moet het ene zeggen, maar dan moet je ook het andere erbij zeggen, anders ben je eenzijdig. Elke prediker is eenzijdig. Even een verhaaltje weer met Corrie ten Boom. Wij spraken op een conferentie. Zei ik op zaterdagavond, en ik sprak over de hemel nu, de aarde straks. Zij sprak op zondagmorgen, zij begon met de woorden... Wat heb ik gisteravond genoten van de toespraak van Henk over de hemel? Zo zei ze het. Nou, ik schoot natuurlijk de hemel in, want als Corrie ten Boom dat zegt...
Ja, dan...
Ja, want even voor de helderheid, Corrie ten Boom is een Nederlandse evangeliste... inmiddels al jaren overleden.
Zij hebben Joden doen onderduiken. Dat betekende dat zij met haar vader en zus gevangen genomen werden door de Duitsers. Vader stierf in de gevangenis in Scheveningen. Haar zus stierf in Ravensbrück, waar ze samen zaten. Toen zij eruit kwam, zij had haar bijbeltje meegesmokkeld. Hebben we zoiets moois, hè, onder de kleren. Elke dag... Aan het eind van de dag hield zij een lange bijbelstudie voor alle vrouwen die dat wilden horen.
Ja, in het kamp zaten. Ja.
Toen ze eruit kwam, zei ze, als ik straks weer een beetje gezond ben, dan wil ik de hele wereld rond om mensen te vertellen hoe geweldig of Jezus is.
Ja. Dus dat was even gedaan.
Grote mevrouw in het Koninkrijk, zou je kunnen zeggen.
Een eenvoudige mevrouw, niet voor gestudeerd, maar veel geleden. En dat is natuurlijk vaak het geheim. Hè? Als je een boodschap wil ontvangen, moet je ook bereid zijn. Wat Job zegt, zullen wij het goede van God aannemen en het kwade niet?
Dus ik kan me voorstellen dat je zat te glimmen van trots toen zij zei over jouw verhaal.
Tuurlijk.
Ik heb daarvan genoten.
Ja. En meteen kwam ze erachteraan. Nou, het is goed dat je me dat weer, want dat zou ik nou alweer vergeten. Meteen erachteraan zei ze, dus eerst van, wat heb ik gisteravond genoten van de toespraak van Henk over de hemel? Meteen erachteraan zei ze, maar wat was hij eenzijdig?
Toen zat Henk weer terug op zijn stoel.
Ja, dan ben je weer...
Was dat die jonge Henk Binnendijk toen nog? Die dat dus toch eenzijdig was?
Ja, maar iedere jonge prediker is eenzijdig. Ja. Daar kom je niet omheen.
Ja.
En dat vind ik de zegen van oud worden in het Koninkrijk Gods. Dan zie je zowel het een als het ander.
Dus het is makkelijker om nu met twee woorden te spreken inderdaad dan? Dat je inderdaad door de ervaring die het leven je geeft... ook beter... die twee kanten kunnen benoemen.
Ik probeer daarop te letten. Ik heb contacten aan alle kanten. Hersteld ervoor, de christelijk gereformeerde. De Driestar. Kan me niet schelen. Ook al die hele kringen. Ik ben daar gek op. Er zit heel veel goed geestelijk leven.
Ja, noem je vooral de reformatorische kerk. Hè? De reformatorische opleiding als de Driestar.
Dus ik schat dat heel hoog in. Maar daardoor leer je. Want dan kom je in een evangelische gemeente, dan hoor je een heel ander verhaal.
Ja.
Weer even het Nederlands Dagblad. Dus 2 jaar geleden was er opwekkingsconferentie. En daar stonden ze buiten te zingen met een paar duizend. En toen zei de zangleider, laat iedereen nu een kledingstuk in de lucht gooien. En daar had Nederlands Dagblad een grote foto van gemaakt. Ja. Een hele pagina. En dat zag ik en dat las ik. En heel toevallig, wat is toeval... was ik de zondag daarna bij de christelijk gereformeerde gemeente... Nee, bij de gereformeerde gemeente in Nederland.
Zo, maar niet op te spreken, denk ik.
Ja, ik weet niet meer hoe dat ging. Nee, ik mocht daar niet spreken. Nee, het was maar net dan dat ik... Maar toen ik daar zat op een bank, helemaal alleen op een bank achterin... toen dacht ik... Zouden er soms 2 goden zijn? 1 van opwekking en 1 van gereformeerde gemeente Nederland. Zo ver ligt dat uit elkaar. Ja. En dat bevestigt alleen maar die eenzijdigheid.
Ja. Want komt dat even, om daarop door te gaan, komt het dan door eenzijdigheid dat het zo enorm uit elkaar loopt? Want het is dezelfde God.
Ja, het is dezelfde God. Maar we zien iets. En kijk, die mensen bij gereformeerde gemeente die denken, je moet ernstig zijn. Heb ik ook weer een aardig verhaal over. Ja, je moet in het donker. God is een oordelende God. En die benadrukken die kant.
Ja, ja.
Terwijl in de evangelische is het heel veel meer blij. Mijn hart is altijd blij.
Ja. En beide is waar.
Ja, als je ze bij elkaar houdt.
Ja.
Ja. Wat was de eenzijdigheid waar jij verlost van moest worden dan? Want jij had hem dus ook.
Ja, Dat vind ik een hele goede vraag, maar ik denk dat ik geen antwoord heb. Ik weet niet of ik dat ervaren heb zelf. Kijk, Corrie de Boom zei dat, dan weet je, ja, ook als mensen naar me toe komen, dan zeggen ze, erger Henk, dat er zoveel verschillende kerken zijn. Dan zeg ik, ja, dat is heel verdrietig en we moeten elkaar ook niet bevechten. Maar je moet ook wel heel goed bewust zijn dat God veel te groot is voor één kerk.
Ja.
Ja, precies. Daar zitten ze dus bij allebei.
Ja. 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 Want wat zie je in de kerken gebeuren? Want je reist dus nog rond. Er ligt nu dan even ietsjes stil. Maar je gaat het ook weer oppakken. Je bent goed bij. Je zegt, je hebt overal contacten. Wat valt jou op als jij in kerken bent, met christenen praat?
Nou, wat ik zoek in een kerk, dat is een grote stap die ik neem. Wat ik zoek in de kerk, en ik zeg dat in diepe eerbied, is God. Het is Gods huis. We gaan naar de kerk om God te ontmoeten. Een samenkomst. Waar God niet is, is geen samenkomst. Dan kom je in wezen niet samen met de Heere God. Dat legt voor mij. En ik moet zeggen, er zijn kerken, ik denk aan, ik ben nog steeds net als hervormd. Er zijn kerken waar, als ik binnenkom, proef ik het al. Dan gaat, daar is liefde, daar is warmte. Dan gaat de organist, die gaat voor de dienst spelen. Hij hoeft maar een lied in te zetten, een melodie, waarvan ik de tekst ken. En dan lopen de tranen. Ik zit op een plekje waar niemand me ziet, dus dat is heel erg lekker. Dan lopen de tranen soms al over. En ik, God, wat mooi!
Ja, ja, ja. En dat kom je tegen van links tot rechts, ja, van... Dat, ja. Dan maakt het niet uit in wat voor
dat
van die verschillende...
Dat is natuurlijk ook weer heel verschillend. Maar ik moest spreken in een baptistengemeente. En ik zag er vreselijk tegenop. Maar dat heb ik altijd. Omdat ik weet, alleen God kan het. En toen begonnen ze met het lied wat ik graag opgeef. God en God alleen. God en God alleen. Dat vind ik zo'n... Dat is heel gek. Al een paar jaar lang... 's avonds voordat ik naar bed ga, dan ligt mijn vrouw al boven, dan loop ik nog even door de huiskamer en dan zing ik het lied God en God alleen. Toen kwam ik in die samenkomst en ik had het daar opgegeven en wij begonnen met dat lied. En toen, kijk, God zegt nooit wat tegen mij, heeft hij één keer gedaan, maar dat laten we rusten. God is niet zo sprekerig tegen mensen, tegen mij dus ook niet. Mm-hmm. En toen zat ik daar en wij zongen dat. En zo was het alsof God mij duidelijk maakte... ja, jij bent vanmorgen naar deze gemeente gegaan. Maar ik ook, hoor.
Ja, ik ben met je mee.
Voel je? Ja. En dat is het.
Ja, maar vind je dat... je zegt, God is niet zo sprekerig tegen de mensen. Is dat jammer? Vind je het zelf... Mis je dat wel eens? Dat je zou willen...
Nee, we hebben toch zijn woord. Zet alles in. Ja.
We hebben het niet nodig. Omdat hij nu nog rechtstreeks zo iets tegen Henk Binnendijk... of tegen Dick of Daniel zegt.
Nou, in een uitzonderingssituatie doet God dat wel eens. En David klaagt op een gegeven moment in een van zijn psalmen... mijn God, waarom heb je mij verlaten? Ja. Ik roep u overdag en u antwoordt niet. Ik roep u... Die situaties moeten wij leren aanvaarden in ons leven. God is niet oproepbaar.
Nee.
Maar aan de andere kant, ja, wij hebben zijn woord. En mag ik daar een opmerking over maken? Ik heb de laatste jaren de onaardige gewoonte, tenminste sommige mensen ervaren het zo, dan spreek ik voor een groep van, laat ik zeggen, 500, ik noem maar even wat. En dan, dat is in een kerk, of in een evangelische gemeente, of baptistengemeente, het doet er niks toe. Dan zeg ik, want als ik zeg, wat heb u met God? Ja, daar durft niemand op te reageren. Dus ik ga een stapje verder en zeg ik, wie van u leest elke dag een kwartier in de Bijbel? Wilt u uw vinger opsteken? Nou, dan gaat er... heel twijfelachtig gaan er... In alle kerken, in alle kringen, maak echt geen onderscheid. Gaan er een aantal vingers omhoog en dan probeer ik dat te tellen. Ik ben nog nooit boven de 3% uitgekomen. Dus laat ik het maar veilig houden. En op 5%, dat betekent dat de mensen die in een kerk of samenkomst komen... daar mag je toch iets van verwachten. Dat 95% van deze mensen nog niet eens een kwartier... per dag, en ik zeg erbij, ik bedoel niet de Bijbels dagboek, ze allemaal heel mooi, ik bedoel de Bijbel.
De Bijbel zelf.
De Bijbel zelf. Nog niet een kwartier per dag in de Bijbel lezen. Wij worden in de Bijbel genoemd de bruid van Christus. Je zult een vrouw hebben die nog geen kwartier per dag de tijd voor jou heeft, Dick.
Ja.
Dat is toch God geklaagd, sorry voor het woord. Maar dat is het karakter, ja, ook in Nederland.
Maar wat was dat vroeger dan, ja, meer? Ja, precies.
Dat is natuurlijk nooit rijk geweest. Want in de Bijbel worden wij ook voortdurend opgeroepen. Het woord van God wonen rijkelijk, ja, in u en dergelijke. Dus,
dat werd ook niet voor niks gezegd toen.
Dat werd ook niet voor niks gezegd. Nee, mensen in die zin, ze worden uitgenodigd voor de bruiloft. En de een gaat heen naar zijn zaken en de ander gaat heen naar zijn akker.
Ja, en niemand komt opdagen, ja. Nee. Maar wat mis je precies? Wat Daniel net vroeg, hè? Dat als je niet in de Bijbel leest, zijn er heel veel mensen die zeggen, ik vind dat heel ingewikkeld, waar moet ik beginnen, hoe doe ik dat? Ja, je haalt je schouders op.
Waanzin. De Bijbel is een boek wat God gegeven heeft aan doodgewone mensen die er niets voor gestudeerd hebben en die kunnen de Bijbel lezen.
Maar waarom gebeurt het dan niet vaker?
Ik ervaar soms ook weerstand. Er zijn mensen die zeggen, Henk Binnendijk is wettisch geworden, je moet een kwartier per dag in de Bijbel lezen. Een ander die zei,
bedoel je dat? Bedoel je, het moet, en als je dat niet doet, dan zit je fout? Of wat bedoel je iets anders?
Ja,
gaat het om die diepste, meer laag?
Wat bedoelt de wet? Als de wet ons als eerste gebod geeft, je zult de Heere je God lief hebben. Moet je dat? Ja, dat moet je.
Ja, ja.
Eigenlijk wel, ja. Je zult de Heere je God lief hebben met je hele hart, met je hele ziel, met al je kracht en al je verstand. Dat is wat God zoekt in eerste instantie. En hij heeft ons één boek gegeven. En dat staat bij de meeste christenen op de plank.
Wel meer dan één meestal, hè?
Ja. En het is zo'n ongelooflijk mooi boek. Ik lees het vanaf mijn jeugd aan. Ik denk, ja, dit moet ik gelezen hebben, maar het is alsof ik het voor de eerste keer lees.
Oké, want ik vraag inderdaad, als je elke dag een kwartier leest, ik weet niet hoeveel tijd jij in de Bijbel besteedt.
Weet of niet?
Ik wil het wel weten.
Toen ik wegging bij de EO, even een aanloopje. Mm. Toen heb ik twee dingen gezegd. Ik zeg tegen personeel, mocht ik spreken. Ik zeg, ik heb hier 25 jaar gedaan wat ik niet kon. En nu ga ik met pensioen. En ik hoop en bid dat de beste tijd in mijn leven hier op aarde nog komt. Nou, het heeft God 100% waargemaakt.
Ja.
Want als je gepensioneerd bent, dan brengen ze je geld, je pensioen en je weet je, dat wordt elke maand bezorgd. Je hoeft er niks voor te doen. Je hebt een zee van tijd. Nou, dan kun je ook een zee van tijd besteden aan het omgang met God.
Ja.
En dus na mijn pensioentijd, heerlijk. Ik ga niet alles vertellen, maar ik heb een tuinhuis. God heeft in dat opzicht, ik ben straat en straatarm geweest. En nu ben ik schatrijk. Een leuk huis, mooie tuin, met een tuinhuis waar echt de Heere God voor gezorgd heeft. Als ik al die verhalen zou vertellen hoe dat ging, lijkt het ene wondertje naar het andere. En ze hebben het in de hemel allemaal geregisseerd.
En dat is de plek om de Bijbel te lezen.
Dan ga ik elke morgen om 9 uur ben ik daar. Ja. En om 3 minuten voor 1:30 dan loopt mijn wekkertje af, want dan moet ik gaan eten bij mijn vrouw.
En tot die tijd ben je aan het lezen, overdenken,
lezen, bidden, soms dingen voorbereiden uiteraard. Ja, dat hoort er ook bij.
Ja.
Maar Jan zegt wel eens, ga je nou nooit met tegenzin naar juist? Ja. Lieve schat, nooit.
En je bent ook nooit uitgelezen in de Bijbel? Dat je denkt van, oh ja, ik heb dat inderdaad al een keer, dit is de 40ste keer dat ik het heb gelezen.
Nee. Er is zoveel in de Bijbel. Ik heb nou natuurlijk die psalm van David ben ik mee bezig geweest. Maar
ja, want je hebt een nieuw boek uitgebracht waarin je die psalmen behandelt.
Ja. 40 psalmen van David heb ik daarin dus behandeld. Ja, en nogmaals, in alle psalmen maakt hij duidelijk, mijn geheim is mijn relatie met God en Gods relatie met mij. Dat is wat zo verwaarloosd wordt. Ook mede door het feit, mensen lezen niet eens, en ze lachen je uit, hoor, zeg je wel, onzin zeg, een kwartier, alsof het met tijd te maken heeft, weet je wel. Maar ik krijg regelmatig brieven van mensen die zeiden, ik heb u horen zeggen over dat kwartier in de Bijbel. En ik heb nu elke ochtend zet ik mijn wakker een uur eerder. En ik word er zo door gezegend. Dan denk ik, al heb ik het alleen maar voor jou gedaan.
Want misschien zijn er nu wel mensen die luisteren en die zeggen, ja, nou ja, misschien heeft Henk toch wel een punt. Ik doe dat nu niet of ik doe het veel te weinig. Wat voor tips heb je voor die mensen? Van waar kunnen ze beginnen? Stel, willen ze morgen mee beginnen of vandaag mee beginnen. Hoe pak je dat aan?
Nou, begin maar in Genesis 1.
Van bij het begin.
Ja, maar als je het leuker vindt om in het Nieuwe Testament te beginnen, niet verkeerd, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes. En je kunt door de brieven van Paulus, och lieve tijd, openbaring van Johannes. Het is alles, er is zoveel. En daardoor leer je God kennen. Ik, even over vragen, is een heel ander onderwerp, maar ik heb wel eens een vraag. En ik heb de vreemde gewoonte, dat heb ik van Rebecca geleerd, die was in verwachting. En, maar dat deed allemaal nogal pijn. En dan staat er in de Bijbel...
Ik hoor zeggen, Rebecca... De persoonlijke,
Rebecca
de Bijbelse Rebecca.
Rebecca van Isaac.
Ja, 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 ja.
Maar weet je, een kwartier in de Bijbel lezen.
Wij weten dat natuurlijk wel. Maar we dachten even, gaat er een andere Rebecca?
Ja, nee.
Of misschien heb je een schoondochter die Rebecca...
Rebecca was getrouwd met Isaac. Ze kregen geen kinderen. Isaac ging ervoor binnen en toen raakte ze in verwachting. Maar dat was heel pijnlijk. En dan staat er, toen ging zij heen om de Heere te vragen. En de Heer antwoordde haar en zei, ja, er zijn twee volken in je schoot enzovoort.
Ja.
Waarom zijn wij zo lui in onze vragen stellen naar de Heer? We gaan naar de dominee of de ouderling of we lezen een boek. Allemaal prachtig, moet je doen. Maar we hebben een God in de hemel die de grootste psycholoog is van het hele heelal. De grootste psychiater van het hele heelal. Die zo weet hoe het is om mensen te helpen. Hij weet waar de kronkel zit. En hij wil dat jou duidelijk maken.
En dat doet hij dan dus door de Bijbel. Want je zegt, hij spreekt niet zozeer zeg maar, rechtstreeks tot mensen.
Weer zoiets maar... dus. Ik ga dan soms op het strand wandelen. En dan stel ik mijn vraag uitgebreid. Dat is eigenlijk onzin, want God weet hem. Maar dat doe je toch, ook om jezelf te helpen.
Voor jezelf, ja.
En dan loop ik gewoon verder. En dan gebeurt het regelmatig dat ik na een kwartier of een half uur ineens zeg, oh, dank u wel, Heere God, dank u wel. Dan leg je iets in je hart,
inzicht,
in je gedachten, en dan zie je het. En dat is met de Bijbel ook. Je kunt een Bijbelgedeelte lezen wat niks met jouw situatie te maken heeft. Niks. Dan zeg ik, oh, die is voor mij, hè. Die is voor mij. Snap je?
Ja, waar ben je blij mee als je nu naar de kerk in Nederland of naar de christenheid in Nederland kijkt?
Ik ben goed dat je zo'n vraag stelt. Ik ben blij met alle gemeenten waar je iets merkt. Kan me niet zoveel schelen wat voor soort kerk of gemeente iets merkt van Gods tegenwoordigheid. Dat benadruk ik heel sterk. Nogmaals, de tabernakel, neem ik even als voorbeeld, die had twee ingangen. Eén voor de mensen, dat was de poort. En één voor God. Die daalde met de wolken om neer en rustte dan op zijn troon, op de ark tussen de twee engelen. Iedere kerk moet twee ingangen hebben.
Niet alleen een ingang voor de mensen, maar ook eentje voor God.
Om de mensen binnen te laten, maar ook om door gebed en door samenzang en dergelijke de Heere God binnen te laten.
Ja. Want we zijn wel heel erg bezig met die ene ingang. Van komen de mensen naar de kerk. We hebben een paar weken terug een aflevering gemaakt over kerkgang na corona. En dat ook echt wel tegenvalt.
Ja.
Dat mensen vaak niet terugkomen sinds de lockdowns zijn afgelopen. En dan van hoe krijg je mensen weer terug? Hoe zorg je dat mensen weer in de kerk in komen? Dat is natuurlijk die ene ingang. Kan ik dan op basis van wat je zegt concluderen dat we misschien ook nog wel wat meer aandacht moeten besteden aan die andere ingang?
Aan welke ingang?
De ingang van God, van de kerk.
Zijn naam wil me niet binnenschieten. Hij geeft altijd cursussen voor predikanten hoe ze moeten preken. Dat komt misschien nog. Maar hij zei, waar voer is, daar komen de vogels.
Waar voer is, komen de vogels.
Waar voer is, dat is toch zo?
Is er voer?
Als God er is, is er voer.
Als God er is, is er voer. Maar is er in elke kerk is er voldoende.
Nou,
is
dat
er voldoende
moet de kerken leren. Kijk,
is er genoeg voer? Wordt het een beetje royaal uitgedeeld?
Het is niet zo makkelijk om predikant te zijn. Ik heb pas nog een gesprek gehad met een huilende predikant. Ik ga het zijn verhaal niet vertellen. Maar dat is een lastige taak hoor in onze tijd. Dan noem ik even iets anders. Wij hebben te maken met twee geesten. Met de Heilige Geest en met de tijdsgeest. En dat is heel wezenlijk. Wij moeten ons laten leiden door de Heilige Geest. En toch openstaan voor de tijdgeest.
Ja, die kun je niet helemaal...
Nee, daar heb je weer die eenzijdigheid. Er zijn kerken die houden zich alleen aan de Heilige Geest en kijken niet naar hoe leeft de jeugd, wat is er gaande in onze tijd. Nou, die kerken, daar gaan de jongelui, die gaan eruit. Want die kunnen wel wat anders vinden waar ze het leuk vinden. Maar er zijn ook kerken die zijn veel te veel bezig met de tijdgeest. Ik heb een voorzitter van een kerkraad, persoonlijk in een grote vergadering horen zeggen, met een grijns op zijn gezicht, wij hebben ons door de tijdgeest laten inhalen. Nou, dat is even lekker.
Daar sta je dan.
Poel,
en daar blijven de mensen ook weg, wil je maar zeggen.
Ja, nou, ja, dat gaat ook niet goed. Dus de heil laten leiden door de Heilige Geest. En toch ook voor de tijdgeest. Ik mocht spreken voor in de christelijk gereformeerde kerk. Ik ben altijd benauwd om een naam te noemen. Maar ik was er genodigd om op zaterdagmorgen voor 200 vrouwen te spreken. En ik dacht, nou, ik was er heel blij mee. Maar ik dacht, dat zijn allemaal dames die donker gekleed zijn. En we zingen alleen psalmen. Toen kwam ik daar en ik kwam achter in de kerk binnen. En daar hoorde ik vol enthousiasme zingen. Ik zal niet zingen, want dat staat niet in zo'n ding. Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. En toen rolde echt de tranen over mijn wangen. Ik denk, waar ben ik nou, joh?
Ja, hartstikke goed.
Voel je?
Daar kan ik, wat kwijt.
Ja. En toen kwam ik binnen achterin. En toen bleken het vrouwen te zijn van een jaar of 30. Leuk gekleed. En we zongen. En dan heb je weer zoiets. Hè? We zongen psalmen. Gezangen en geestelijke liederen. Wat heb ik daar feestig, mijn boodschap ik, heerlijk kwijtgekomen. Maar het is een Bijbels gebod, psalmen gezangen. Waarom zijn er kerken die alleen psalmen zingen? Ze zingen nooit een lied waar het over Jezus gaat. Ja, ze hebben een mooie kronkels erover. Maar de naam van Jezus komt daar niet voor.
Nee, dat
vind ik zo verschrikkelijk eenzijdig. Omdat er zoveel mooie gezangen en liederen zijn. Waarom zijn er andere kringen in de evangelische hoek die alleen maar opwekking zingen? Ja, maar nooit een psalm. Want de psalmen hebben een inhoud die zo rijk is. Voel je wat hoe kwaad of eenzijdigheid is?
Dat is. Want je bent zelf je leven lang al hervormd.
Ja.
Hervormd, geboren, gedoopt, getogen.
Ja. Dit is lastig om daar verstandige antwoorden op te geven. Ik ben Nederlands hervormd geboren. Ik ben daarin opgegroeid. Ik ben als kind gedoopt. Ik heb alle catechisaties afgelopen. Ik heb belijdenis gedaan in de kerk. Ik was buitengewoon actief in de kerk. Ik stond op de nominatie voor jeugdouderling en dergelijke. Ik was collectant. Nou ja, ik ga al die dingen niet noemen. En toen was er een jongen en die zat bij ons op de CEV en die was secretaris. En die zei, ik zou het fijn vinden als jij met mij eens meegaat naar een jeugdconferentie, jongerenconferentie. Ik had er helemaal geen trek in. Want wat moest ik nou nog meer? Gedoopt, belijdenis gedaan, zeer actief in de kerk. Dan denk je, dat dacht ik althans, dan ben je er toch. Dan heb je het toch. Maar hij bleef zeuren en ik was bang dat ik hem kwijtraakte als secretaris. Dus ik dacht, laat ik nou vrezen, dan één keer meegaan. Dan ben ik van je af en ik heb hier nog een secretaris. Dus ik ging mee. Ik was 25 jaar toen. Ik kwam daar binnen. En ik proefde het al. Het was een jeugdherberg. Er waren een paar honderd jongeren. Ik dacht, wat is dit? En toen gingen we zingen. Toen begon de samenkomst. Toen gingen we zingen. En ik ontdekte zonder dat iemand. En toen kwam er een spreker die leek op Mozes. Sidney Wilson was dat. Daardoor ben ik tot geloof gekomen. En toen. Niemand zei het me. Maar ik wist vanaf dat moment. Zij hebben iets wat ik niet heb. En ik werd woedend. Ik had het liefst een stoel gepakt en ze om de oren geslagen. Ik ben gebleven. Later, want er kwam er niet van los. En het evangelie wat hij verkondigde, Sidney, was, je bent pas christen als je je hele leven aan God gegeven hebt. Dat had ik niet gedaan. Dat heeft ook een verhaal, maar ik heb letterlijk tegen God toen het op me afkwam. Want ik dacht, bekering, dat is voor mensen die in de goot liggen. Nee, dat is niet waar. Bekering is ook voor mensen die in de kerkbank zitten. Maar het wordt nooit verkondigd. Ik had het idee dat ik het nooit gehoord had in de kerk. En toen heb ik tegen God gezegd, Heere God, ik wil wel veel godsdienstiger worden, maar ik zeg geen ja tegen u. Dat had een achtergrond erbij. Ik zei ook letterlijk, ik vertrouw u niet, ik begrijp u vaak niet, ik ben bang dat u er misbruik van gaat maken, dus nee. Maar ja, als de Heer Jezus aan de deur staat en hij klopt,
toen werd het toch een ja. Dan
toch wonderen, dus ja. Er kwam een moment dat ik voor mijn bed neerknielde en zei, Heere God, hier hebt u mijn leven en u mag ermee doen wat u wil. En toen is het begonnen. Even een voorbeeldje vanuit de Bijbel. Er is, de Heer Jezus spreekt voor 10.000 mensen. Ze hebben honger. Hij zegt, zeggen de discipelen, gaan jullie eens brood halen, want dan moeten mensen het eten geven. De discipelen zeggen, ja, dat is natuurlijk onzin, je komt daar nooit uit. Zegt hij, kijk eens of er iemand is die wat heeft. Dan komen ze met een jongen die heeft 5 broden en 3 vissen, geloof ik. En die geeft ze aan de Heer Jezus. Hij breekt ze. En hij voedt die hele massa van 10.000 mensen met 5 broden. Stel je nou eens voor dat die jongen gezegd zou hebben, ik vertel het vaak in een jeugdgroep, gezegd zou hebben, Heer, u mag mijn 5 broden hebben, maar u moet ze wel heel houden. Dan had Jezus echt gezegd, jongen, neem me maar eens mee, want dan kan ik er niks mee. Mm. God kan niks met een christen die niet breken mag.
Nee, je moet daar ruimte aan geven.
Je moet zeggen, u mag doen wat u wil.
Ja.
God heeft een plan. Als ik zie wat een plan of God met mij heeft uitgewerkt in de loop van mijn leven. Ja, dat kan alleen God me uitdenken. Dat is zo grandioos mooi. Maar dan moet hij je wel hebben. Dan moet hij een brood in zijn hand hebben wat hij breken mag. En dan gaat hij het uitdenken. Ja.
Maar je bent wel hervormd gebleven altijd.
Ja, want die Sidney Wilson was actief bij de jongerenorganisatie Youth for Christ. Dat was
Hij deed wel eens wat voor Youth for Christ. Maar hij had zijn eigen organisatie, die heette Verdieping en Activering. Dat zat in Hilversum.
Ja. Ja, maar ik denk dat veel mensen denken, de Henk Binnendijk zal wel evangelisch zijn.
Ja, precies.
Dat denken ze ook vaak. Ja. En mensen worden erdoor bemoedigd als ze horen dat ik nog steeds midden in de kerk zit.
Heb je ooit getwijfeld? Gedacht van, ik moet wegwezen hier?
Ja, dat zijn vragen, daar geef ik even geen antwoord op. Ja. Ik ben nog steeds, daar kan ik altijd mee denken, ik ben nog steeds Nederlands hervormd.
Ja. En binnen de Protestantse kerk, hè, voor de helderheid, voor degene die denken Nederlands hervormd, dat is dat ook alweer.
Maar, dus ik heb goede vrienden, daar kom ik ook wel eens voor, hersteld hervormd. Zeer goede vrienden onder. Maar ik ben zelf doodgewoon PKN Nederlands gevormd.
En dat ben je en dat gebleven en je hebt het niet tussentijds overgestapt.
Nee, maar dan proef ik Gods aanwezigheid.
Ja.
Ik kijk echt de hele week uit naar de zondagochtend.
Ja. Betekent dat dan dat je er niet weg zou... misschien klinkt het een beetje raar, maar niet weg zou mogen, omdat God daar is.
Want de vraag natuurlijk, omdat er mensen zijn die er twijfelen erover. Die denken van, moet ik nou, voel ik me hier nog wel thuis? En moet ik dan eigenlijk naar iets anders gaan? Gaat shoppen? Nou.
Ik heb op mannenconferenties bijvoorbeeld, kwam die vraag vaak, hoe lang moet ik nog in mijn kerk blijven? Dan zei ik altijd zo lang mogelijk.
Ja.
Want waar God je gezaaid heeft, dan moet jij weten te bloeien. Ik weet ook dat er situaties kunnen ontstaan waarin het niet verantwoord is. Als Jezus niet verkondigd wordt, of noem maar, niet verantwoord is om daar te
blijven. Nee, er zijn grenzen.
Ja.
Er zijn grenzen, ja.
Maar niet omdat het niet helemaal jouw smaak muziek is. Of
nee, en
wat
de manier,
is,
kijk, wat je nu in deze tijd ziet is natuurlijk, ik weet niet of jullie daar nog mee komen, maar wij hebben natuurlijk kerken à la de mozaïek en dergelijke. Ja. Moderne kerken, daar is het hip. Daar is het leuk.
Dat trekt duizenden mensen.
Daar ben ik niet zo gelukkig mee.
Waarom niet?
Als dat de reden is dat jij eruit gaat, ik ontvang hier zo weinig, dan zeg ik, jongen, want jij gaat niet alleen naar de kerk om wat te ontvangen. Ga jij er nou eens wat brengen?
Ja.
In jouw traditionele kerk?
Ja. 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 Ik ben daar tot mijn 88ste altijd in die kerk gebleven. En dat is niet zo simpel, hoor. Daar ga ik geen negatieve dingen over zeggen. Maar dat is niet altijd even simpel. Maar wij, kijk, van Mozes staat er. Die had een tent, de samenkomst buiten de legerplaats. Als Mozes naar de tent ging, daalde de wolkolom neer. Mozes bracht de wolkolom binnen. Wat brengen wij binnen als we in de kerk komen?
Ja, dus het gaat niet alleen maar wat kan ik ervan halen?
Ja,
maar
nee,
ook wat
ik kan je er brengen. Dat is ook prachtig natuurlijk. De laatste gemeente in de Bijbel is Laodicea. Ja, dat is niet niks. Jezus zegt, waar jullie me heet of koud, maar omdat jullie lauw zijn, zal ik jullie uit mijn mond spuwen. Ja. Maar hij zegt ook, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand mijn stem hoort en de deur opent, de deur van je hart, zal ik binnenkomen. Ja. Dat is voor Jezus een mogelijkheid om in de kerk binnen te komen. Want als jij naar de kerk gaat en Jezus woont in jou, breng je Jezus in de kerk.
Ja.
En je zou eens een samenkomst moeten meemaken waar 100 mannen waren zoals Mozes.
Ja. Maar dus inderdaad, het ligt misschien nog niet zozeer aan die kerken. Die trekken natuurlijk die mensen, maar die mensen zelf die er naartoe gaan. Je moet dus eigenlijk zeggen, je zegt van blijf ook op je plek. Neem daar je verantwoordelijkheid. Ja. Breng iets in de kerk. Ja. En ga niet alleen maar ergens anders kijken omdat het daar beter is.
Het kan zijn dat mensen, dat er toch iemand is die het opgeeft. Maar het massale weglopen uit de traditionele kerk door vaak jonge mensen, omdat het bij die anderen hipper en leuker en daar mag veel meer is. neem ik ze kwalijk.
Tegelijk zullen daar die kerken ook en de jongeren zelf, of die, het zijn niet alleen jongeren, er gaan gewoon, maar welke leeftijd ook naar dat soort kerken toe, zeggen van ja, anders zou ik misschien wel mijn geloof verliezen. Of ik raak eigenlijk heel de band met de kerk kwijt. Want inderdaad, het raakt mijn hart niet. Of,
ja, maar dan heb je weer hetzelfde van je relatie. Het volk Israël is in de woestijn. Je hebt twee soorten voedsel. Manna en kwakkels. Dus brood en vlees. Kwakkels vielen in de lege plaats als een samenkomst. Hoefde je niet voor weg te lopen. Dat viel voor je voeten en dat kon je eten. Wie alleen van kwakkels leeft, van een samenkomst leeft, gaat kwakkelen.
Wie alleen van kwakkels leeft, gaat kwakkelen. Ja.
Want ze moesten ook, ze hadden echt de opdracht. God zegt, ik ga jullie op de proef zetten.
Je moet erop uit.
Elke morgen ga je erop uit met je gomer en dan ga je manna verzamelen.
Ja.
En als je te lang wacht, dan is het weg, want dan heeft de zon het al doen smelten. Ja, weet je
en,
wel, dat.
En niet voor de meerdere maatbeker dagen. Was dat, hè, geloof ik. Hè?
En niet voor meerdere dagen?
Nee, één dag. De andere dag was bedorven.
Ja. Ja.
Voel je hoe bijbels dat allemaal is?
Hé, Henk, je hebt je benen uit je lijf gelopen voor het evangelie, kunnen we wel zeggen. Je zit nog steeds iedere morgen ook in je tuinhuis. Wat is het? Ik denk dat als jouw vrouw met jou boodschappen wil doen, 's morgens, dat je daar niet voor te borren bent.
Even pikken, mijn vrouw wil nooit dat ik meega met boodschappen.
Oké, okay, nou dan.
Dus dat is geregeld.
Dat lijkt me heel prettig.
Ja.
Maar hoe kijken zij daarop terug, jouw vrouw en jouw kinderen? En hoe kijk je terug op. Want je zult ook heel vaak niet thuis geweest zijn.
Ik heb een vrouw. Er wel of niet van. Ze was 12 jaar, toen liep ze met een vriendinnetje te wandelen en toen kwam ze mij tegen. Ik was toen 19, was militair bij de luchtmacht in een pakje. Dat moest je op zondag aanhouden, altijd in die tijd. En ik gaf dat meisje altijd, als ik haar zag, een kwartje. Ik zeg, en als we genoeg hebben, dan gaan we samen een dag uit. Een kind van 12, dus dat was allemaal een beetje onzin. Zij stond daarbij en ze keek, hoog op natuurlijk, tegen zo'n militair. Ze zegt, wat
stoer, de man in uniform.
Wat zo'n aardige man is dat. Zo'n soort, dat heeft ze me later verteld. Zo'n soort man zou ik willen hebben. Toen was ze 16. En toen zat zij in het bestuur van de meisjesvereniging. En ik was in het bestuur van de jongen. Hadden wij samen een vergadering, want we moesten dingen regelen. Ik had een koperen emmer. En die moest op het podium. Je had altijd twee toneelstukken in die tijd. En dat was een boerenstuk, koperen emmer erbij. Een melkemmer. En ik vroeg aan de dames, wie van jullie, ik heb een koperemmer, die moet op het podium, wie van jullie wil hem poetsen? De een zei, een keer wat aan je handen.
Ja.
De ander zei, ga je dat zelf niet.
Niet zo geëmancipeerd, Henk.
Toen dacht ik, nou, het zei zo, dus ik zweeg. En toen kwam er een stemmetje en die zei, zal ik het voor je doen? Marjan heeft haar hele leven lang achter mij gestaan. En er zijn diepe dalen geweest, hoor. En heel, heel, heel moeilijk. Altijd achter me gestaan, tot op de dag van vandaag. En zij geeft mij alle ruimte. Ik ben heel vaak weg geweest en dergelijke. Ene keer 3 maanden lang, dan zat zij met de kinderen. En ik heb een fantastische vrouw. Mm. Ik zeg, dat weet zij ook. Ik zeg, als jij eerder zou overlijden dan ik, dan zet ik in de rouwadvertentie, zij was het mooiste geschenk wat de hemel mij gegeven heeft. Dat zei ik tegen een hersteld hervormde. Die betichtte mij. Hij zegt, dat is niet zo. Jezus is het mooiste geschenk. Ik zeg, dat had ik nog nooit van mijn leven gehoord. Maar ik zet dit wel boven de advertentie.
Maar zij is dus wel heel dienstbaar geweest aan jouw bediening, zal ik maar even zeggen.
Op de dag van vandaag.
Ja. Ja.
En ben jij een goede vader?
Nou, wat er in ons gezin gebeurd is, heb ik daar sterk aan getwijfeld. Dat is een van de moeilijke dingen die er gebeuren als je kind gaat trouwen. Dan moet je ze de vrijheid geven. Mm. Dan moet je ze niet op de nek zitten en zeggen, je moet het eigenlijk zus of zo. Dat heb ik dus gedaan. Maar daardoor weet je niet wat er gebeurt. En voor mij is mijn grootste moeite, waarom is hij niet naar me toegekomen? Ik snap dat volkomen, want met zo'n verhaal ga je niet naar je eigen vader. Maar daar heb ik heel veel
graag gewild.
Dus ik heb vaak gezegd, ook waar Marjan bij was, ik denk dat ik geen goede vader geweest ben. En dan werd ze woedend. Dan liet ze me foto's zien toen ze nog klein waren, hoe we aan het spelen waren. En die kans is waar. Maar ik zat ook bij de EO. En dat vroeg natuurlijk heel veel aandacht.
Ja.
En dan is het heel moeilijk om een goede vader te zijn. Je ziet het bij David. Even erbij. Ja, ik kreeg een brief van iemand die zei: David was een slechte vader. Die heb ik een hele boze brief teruggegeven. Die man die was koning in Israël. Die had een vreselijk druk bestaan. Die had verschillende vrouwen, dat hoorde in die tijd als je koning was. In zijn gezin gingen allerlei dingen mis. En dan ga jij feitelijk zeggen dat David is slecht. Hij huilde als een kind toen ze zijn zoon Absalom gedood hadden. Absalom, zij was niet bij te brengen. Ze moesten hem uit die kamer halen en zeggen: en nou moet je eruit. Absalom, mijn zoon.
Ja,
mijn
die, zoon. Die tegen hem opstond nog, zeg maar. Hè? Omdat hij, daarom werd hij gedood. Ja.
Voel je? Dus was ik een goede vader, dan moet je ook zelf, het liefst zeg ik natuurlijk, ga maar aan mijn vrouw vragen. Hmm. Of ga maar aan mijn kinderen vragen, dat durf ik ook te zeggen. Want we hebben een hele sterke band in ons gezin met elkaar. Zij zijn fantastisch voor ons. Wij ook voor hun.
Ja. Hey, we begonnen deze podcast met de dood. Jij bent ook wel bezig met de hemel en wat er hierna dit leven komt. Hoe kijk jij naar de dood? Zie je er naar uit of zie je er tegenop?
De dood is geen dood. Jezus heeft de dood overwonnen. De dood is een overstapje naar het leven.
Niet meer dan dat?
Niet meer dan dat. En natuurlijk kan je doodstrijd krijgen. De grootste godsmannen hebben vaak een doodstrijd gekregen. Dus daar sta ik voor open. Ik weet niet hoe ik eindig.
De doodste Jordaan, zeggen ze dan. Je moet er wel doorheen.
Ja, je moet er doorheen. Maar aan de andere kant, we gaan niet naar de dood. We gaan naar het leven. We gaan daar naar waar het eeuwige leven is. En ik ontmoet daar, ga ik toch vanuit, Jezus.
Ja. Maar zie je er dan naar uit? Of denk je van, nou, laat het maar even duren?
Nou, ik zeg wat Paulus zei, hè. Ik verlangen naar hem heen te gaan en met Christus te zijn, dat is verre weg het beste. Maar, zegt hij, het is nodiger voor jullie dat ik nog een tijdje blijf.
Dus ik wil, nodig voor de Nederlandse kerk dat Henk Binnendijk nog wel even blijft?
Nou, dat is veel te groot gedacht. Maar voor die kleine prusdingetjes die ik nog doen mag, ik wou iets lelijk zeggen, maar dat sleept het net op tijd in. Ik ben zo dankbaar.
Ja.
Ook omdat ik zulke mooie reacties krijg van mensen. Mensen zeggen ook, eindigen vaak een brief met: ik bid veel voor je, Henk, en ik hoop dat je nog lang bij ons bent.
Ja.
Dat soort dingen.
Ja, dat is mooi. Hoe stel je de hemel voor? Denk je dat je daar mensen herkent?
Dat is even jouw vraag. Ja, natuurlijk herkennen we elkaar.
Ja,
dat zie je in de Bijbel natuurlijk al terug. Mozes en Elia, die komen uit de hemel om een gesprek te hebben met Jezus. Dat is een adembenemend mooie geschiedenis. Want toen Jezus het zo moeilijk had, zei Petrus bijvoorbeeld tegen hem, die gaat hem bestraffen. Zegt de Heer, jij bent niet bedacht op de dingen van God, maar op die van mensen. Jezus heeft niemand aan wie dit kwijt kan. En dan, en dit is fantasie, zegt de Heere God in de hemel op een gegeven moment: Mozes, kom eens. Elia, kom eens. Mijn zoon heeft het moeilijk. Gaan jullie eens praten.
Ga eens even naar beneden.
Ga eens naar beneden. En dan praten ze, zegt de Bijbel, over zijn uitgang. Dat woordje uitgang is het woordje Exodus. Ja, als er twee mannen zijn die weten wat een Exodus is, dan was het zowel Mozes als Elia. Ja. Voel je? Ik ben je vraag kwijt.
Of we elkaar zullen herkennen in de hemel.
Daar zijn de discipelen bij, drie discipelen. En dan zegt Petrus: Heer, zullen we drie tenten neerzetten? Voor u één en voor die twee mannen ook één. Nee, dat zegt hij niet. Voor u één en voor Mozes één en voor Elia ook.
Ja, hij herkent ze meteen.
Ja. En dat is de hele hemel. De rijke man en de arme Lazarus. Die rijke man die sterft en komt in het dodenrijk. En dan zegt hij, en die is gedragen in Abraham's schoot. Zegt hij: Abraham, wilt u Lazarus sturen om mijn tong nat te maken? Dat is al absoluut. Je kan je de hemel niet voorstellen zonder herkenning.
En verder, mensen hebben daar natuurlijk een beeld bij van een mooi paradijs. En
nou, kijk, over de hemel moet ik ook weer zeggen dat er zoveel eenzijdigheid is. Wij denken over de hemel bijna uitsluitend als de plek waar we naartoe gaan als we gelovig zijn na ons overlijden. Dat is een halve waarheid. De hemel gaat open als je tot bekering komt.
Nu?
Ja, natuurlijk. Dan ben je een burger in het rijk van de hemelen. Dan komt de Heilige Geest in je wonen als het beeld van een duif. Nou, postduiven hebben de eigenschap, die willen terug naar hun huis. De Heilige Geest ook, en dan neemt hij jou mee. De hemel gaat voor je open. Een christen is iemand die met zijn lichaam op aarde leeft en met zijn hart in de hemel, zoals Adam en Eva voor de zondeval. In het paradijs En Jezus die had elke avond een gesprekje met ze, die wandelde daar. Nou, dat is wat God ons geven wil. Op aarde leven en met je hassen in de hemel. De hemel boeit mij geweldig.
Ja, mooi.
Dank Henk voor dit. We kunnen hier nog volgens mij lang met elkaar doorpraten. Maar onze tijd zit erop. Jij mag zo afsluiten met een persoonlijke boodschap voor de luisteraar. Maar ik zeg alvast hartelijk dank tegen onze duizenden luisteraars. Jullie hebben samen honderdduizenden keren onze podcast geluisterd, Dick. Het zijn enorme getallen.
Ja, het zijn serieuze aantallen.
Jullie maken dit mogelijk. En ook dank aan onze werkgever, het Nederlands Dagblad, die deze podcast uitgeeft en een prachtige podcaststudio heeft gefinancierd. Steun die krant en zorg dat onze podcast mogelijk blijft. nd.nl/abonnement. Daar kun je voor €2 in de week een abonnement nemen en daarmee ook deze podcast steunen. Grote dank aan een team van redacteuren dat tegenwoordig in wisselende samenstelling meedenkt, gasten regelt, techniek verzorgt en artikelen schrijft naar aanleiding van de podcast. Dus een shout-out naar Marien en Aldwin en Julia, Annemijn, Harm en Jasper. En naar onze collega's en talloze gasten die met ons in de afgelopen 100 afleveringen het gesprek zijn aangegaan. Geweldig, op naar de 200.
Zeker.
Henk, aan jou het laatste woord.
Eén ding hebben wij maar nodig. En dat is een relatie met God. Het is zo simpel. God zoeken met je hele hart. Doe hoor.
Dank. Dank voor het luisteren. Tot volgende week.